Welkom bij mijn podcast over de liefde. Ik ben Debbie Gerritsen. Ik heb de leukste baan op aarde, geweldige vrienden, lieve familie, een eigen huis, de knapste poes van Nederland. Kortom, ik ben gelukkig. Maar die grote liefde dan? Tja, de grote liefde. Als kind dacht ik altijd dat ik, net als mijn ouders, de ware zou vinden en daarvoor altijd bij zou blijven. Huisje, boompje, beestje. Maar past dit eigenlijk wel bij mij en zo niet? Welke relatievorm dan wel? Een open relatie, latrelatie of blijf ik gewoon lekker single? In deze podcast ga ik op zoek naar de liefde en praat ik met experts en bekenden over de tradities, taboes en clichés. Ja, fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn zoektocht naar de ideale liefdesvorm. Deze week praat ik met seksuoloog Eveline Stallaert, bekend van RTL Boulevard en Married at First Sight. Over binden, vreemdgaan en de druk van het perfecte plaatje. Ik zit tegenover psycholoog en seksuoloog Eveline Stallaert.
Hi.
Hi. Leuk, in jouw praktijk hier aan het Vondelpark. Mm-hmm. Ontzettend leuk. Hey, mag ik vragen, wat is jouw relatiestatus?
Mijn relatiestatus is getrouwd.
Wauw.
Ja. Ja.
Ben je al lang getrouwd?
Al een tijd. Ja, ik zit even te denken. Oh god, het is echt schaamtelijk dat ik dat nou niet snel weet. 8 jaar.
Oké. Okay. Ja. Nou, dat is best lang.
Ja.
Hey, heb jij ooit de druk gevoeld om te trouwen of een relatie te krijgen? Of een,
Nee, eigenlijk niet. Nee, ik moet ook eerlijk zeggen dat ik nog redelijk jong was. En toen ik ten huwelijk gevraagd werd. En op dat moment was dat geen wens of zo voor mij. Dus dat kwam eigenlijk een beetje zo abrupt. En toen dacht ik, oh ja, nou dat wil ik eigenlijk wel. Hm. Maar het was niet dat ik dat als droom had of zo.
Nee.
Van nee, helemaal niet.
Dus niet als kind dat je dacht, oh ik moet die witte jurk aan.
Nee, helemaal niet. Maar uiteindelijk vond ik het heel leuk. Ja. Daar niet van. Maar het was niet... Nee, geen grote wens. Dus toen het er ineens was, toen dacht ik, oh ja, nou prima, leuk.
Maar heb je als kind ook nooit nagedacht over een andere vorm van een andere relatievorm? Of dacht je altijd wel, oké, dit is wel het beeld en daar wil ik heen?
Ja, ik was toch altijd wel stiekem van huisje, boompje, beestje.
Ja.
Ik was vooral meer bezig met, oh, ik zou wel een fijn gezin willen hebben, denk ik, als jong meisje. Meer dan dat huwelijk, denk ik. Maar dat was wel een beeld wat ik als wens had voor de toekomst. Ja.
Hoe denk je dat je dat beeld hebt gekregen? Is dat iets wat is dat iets wat je kopieert van je ouders?
Ja,
of doen we dat?
Ja,
is het zo makkelijk?
Dat doen we helaas. Dat sowieso. Ik denk ook, ik kom uit een heel katholiek gezin. Dus daarin was het ook wel heel erg het plaatje wat je werd voorgehouden. Ik denk ook niet dat er enige ruimte is geweest in de zin van andere verhalen die mij daarin werden verteld dan man-vrouw die samen een relatie vormen. Wel heel beschermd opgevoed. Dus in die zin was het ook vooral van blijf maar heel lang lekker rondkijken en ook vooral niet zoveel doen.
Oh nee, dus je mag niks doen.
Dus nee hoor.
Wel kijken.
Ja, wel kijken.
Niet kopen.
En, nee, inderdaad.
Niet dus, aanzitten.
Ja, dus dat zorgde er wel voor dat ik al wel vrij vroeg dacht, ja maar ho eens even, dat bepaal ik zelf wel.
Oké, heel goed.
Maar goed, het was niet altijd even handig natuurlijk.
Nee.
Thuis. Maar ik weet niet, het zat vrij snel wel in mijn systeem van hey, dit vind ik leuk. Leuk en het flirten en het, ik weet niet. Dat dus viel eigenlijk wel op zijn plek.
Ja, maar het flirten dus wel. Maar is het zo dat wij intrinsiek de wens hebben om met elkaar te hokken? Of is het iets wat ook al een beetje is opgelegd door de maatschappij?
Ja, het is zeker opgelegd door de maatschappij. Ik denk dat wij vanuit de natuur wel echt, hoe zeg je dat? Het flirterige willen, de aandacht zoeken. Een beetje dat spannende opzoeken.
Mm-hmm.
Echt hoe zeg je dat? Het spanningsveld. Ik denk zeker niet dat wij daarin echt gemaakt zijn te trouwen, monogaam te zijn. Nee, helemaal niet.
Maar ja,
toch doen we
here
dit.
We are.
Ja,
ja, maar iedereen doet het.
Ja,
sterker nog, als je het niet doet, dan komen de vragen.
Ja,
en oordelen, vooral lukt het niet?
Ja.
Ben je te kritisch?
Ja.
Wil je dan geen kinderen?
Ja.
Enzovoort, enzovoort. Ja. Hoe zit dat?
Ja, natuurlijk. Ja, we hebben allemaal toch een soort van aangeleerd plaatje gekregen. En als je aan dat plaatje voldoet, dan zou je succesvol zijn.
Mm-hmm.
Of dan zou het goed zijn. En dat is echt gewoon aangeleerd gedrag dat we met z'n allen toelaten.
Ja.
En dat is eigenlijk heel erg jammer, want dat zegt natuurlijk helemaal niks of je als mens geslaagd bent of niet. En dat zouden, eigenlijk is het natuurlijk ontworpen om de mensen rustig te houden. Hè? Het is een beetje zo bedacht om dat op te leggen, zodat het overzichtelijk is, zodat we allemaal in onze eigen comfortzone lekker kunnen blijven zitten. En dat... Ja, dat werkt nu voor een heleboel mensen gewoon niet.
Nee, want het levert toch heel veel verdriet en strijd op. Ja. Heb jij ook, jij hebt vast cliënten ook die daar met je over praten?
Ja, die daar erg mee worstelen. Ja. En dat je echt merkt van dat ze gewoon samen niet tot een balans komen in die relatie. En dat ze dan ook aangeven van, ja, maar misschien moeten we kijken naar een andere vorm. En er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen. Dus dan is het wel echt dat ik altijd aangeef van, ja, maar waar gaat je idee naar uit? Want ze hebben altijd al wel een klein idee over wat ze dan aan zou spreken. En dan is de vraag, ja, maak goede afspraken. Bijvoorbeeld een open relatie, hè? Goede afspraken maken. Of misschien toch gaan latten. Want voor heel veel mensen is het gewoon, ze hebben gewoon ruimte nodig. En ze hebben een bepaalde mate van vrijheid nodig. En dan zeg ik ook, pak dan alsjeblieft die ruimte. Ja. Het gaat om jouw geluk.
Want door de bank genomen, wat is dan het meeste wat opkomt bij mensen? Als je zegt van mensen hebben wel een idee van een ander soort relatie. Wat komt er dan het meest naar boven? De open relatie of de latrelatie? Of wat hoor jij het meest?
Ja, ik hoor het meeste de open relatie. Maar dat is natuurlijk omdat ik seksoloog ben. En mensen dan naar mij toe komen omdat ze niet tevreden zijn in dat seksleven. Mm-hmm. En daarom zie ik dat mensen dan merken van, ja, dat monogaam zijn, dat is niet helemaal iets voor mij. En ze merken dat er dan een bepaalde onrust heerst en zo maken ze elkaar niet meer happy. Maar ja, ze willen niet zonder elkaar. Nee. Dus dan is het van, ja, is het dan een open relatie misschien een idee?
Wat adviseer je een stel als eerste? Van hoe pak je zoiets aan? Want ik kan me heel goed voorstellen, ik denk als de meeste mensen horen, we gaan van een monogame relatie naar een open relatie, dat de paniek om het hart.
Ja, ja.
Dat je echt een vlek in je nek krijgt ervan, ja, van dat idee. Wat adviseer je?
Ja, nou, de meeste mensen die dat al wel een beetje zo in de week hebben liggen samen, daar is één van de twee al wel die, zeg maar, al met het idee speelt. Dus eigenlijk dit al wel heel graag wil. Mm-hmm. Dus voor die mensen is het een kleinere stap. Maar ik adviseer zeker om te gaan kijken van, oké, maak goede afspraken in de ruimte die elkaar geeft. Wees eerlijk naar elkaar. Want je kan wel, heel veel mensen zeggen dan van, nou, dan houd het wel gewoon stil als een van de twee een date heeft gehad. Of wat er gebeurd is. Maar vaak werkt dat niet. Want dan komt toch jaloezie om de hoek kijken. Dus het is echt van belang dat je eigenlijk gewoon ontzettend open kaart speelt. En dat is af en toe heel pijnlijk en heel kwetsend. Dus dan moet je ook bereid zijn om, ja, juist die gekwetste gevoelens ook weer een plekje te kunnen geven. Ja. Dus het is een beetje uitproberen met hele goede afspraken. Ja. En dan echt elkaar een tijd te gunnen. En als je merkt van, nou, een van de twee wil het niet, dan moet je er ook echt gewoon met die vorm in ieder geval gaan stoppen.
Ja. Ja, en want jij hebt eigenlijk alle mensen die waarbij het niet lukt, hè, zo'n monogame, traditionele relatie, dat zijn er nogal wat. Mm-hmm. Dus jij vangt ze op, om zo te zeggen. Yeah. Maar wat zouden we nou kunnen doen om die mensen, zeg maar, om ons allemaal al een stap eerder te begeleiden hierin?
Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat mensen veel beter in de gaten houden van, ben je eigenlijk wel tevreden in die relatie? Of überhaupt, ben je wel tevreden met je seksualiteit, met je de manier waarop jij relaties aanvliegt, de persoon die je bent in een relatie? En sta jij in contact met je eigen seksuele ik? Mm-hmm. En ik denk als al die vragen, dat klinken er nou even heel veel, maar als je die af en toe bij jezelf afvraagt of met je partner bespreekt, dat je op het moment dat daar geen balans is of dat je voelt dat daar iets niet klopt, dat je dan eigenlijk al aan de bel gaat trekken. En dan kan je eigenlijk heel veel al voor zijn. Ja. En dan kan je stappen gaan ondernemen om dat beter te krijgen met de seksoloog of psycholoog. En ik denk ook dat juist elkaar de vrijheid geven. Misschien inderdaad latten of open relaties. Dat juist iemand gelukkiger kan maken dan onder dat, hoe zeg je dat? Onder die druk te leven van het moet zo, maar ik voel dat het anders is. Ja. En mensen kunnen ook gewoon echt, in hun DNA kan het gewoon zitten dat ze niet monogaam willen zijn.
Ja.
Dus het is ook echt overerfbaar. Als er bijvoorbeeld een vader veel vreemd gaat, dan kan het ook echt zo zijn dat zijn zoon ook veel vreemd gaat. En dan zou je denken van, ja, wat een onzin.
Het zit gewoon lekker in de genen. Ja.
Ja, maar het is, ja, want je kan het natuurlijk daar heel makkelijk op gooien. Het blijft natuurlijk een keuze.
Ja.
Maar het is wel zo dat je dus vatbaarder bent voor die die nieuwe prikkels.
Ja.
En dat, ja, dat kan soms wel zo'n extra gevoeligheid zijn, waardoor iemand dan ja, echt dan binnen die familie dan, dat ook gewoon zo heeft.
Maar wat doen we ons dan in godsnaam aan om door het juk van al die heftige, ja, zware monogame relaties te moeten leven?
Ja, eigenlijk zonde. Ja. Maar ik merk ook wel weer aan de andere kant dat het ook wel weer een soort rust geeft. Want je weet, mensen hebben toch veiligheid nodig. En mensen hebben toch een soort geborgenheid nodig. Dus als jij weet van, nou, deze man gaat alleen voor mij en die blijft bij mij. Of man of vrouw is, sorry. Dat maakt niet uit. Maar deze partner, die gaat voor mij. Dat geeft wel een soort van, veiligheid die, ja, gewoon heel veel mensen nodig hebben. Ja. En ik denk, als jij dat niet nodig hebt, nou, dan is dat ook heel prima. Maar het is niet een standaard iets wat er moet zijn, denk ik.
Nee, maar toch zijn we allemaal op zoek naar iemand. In welke vorm dan ook.
Ja, 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 omdat we gewoon als mensen wel liefde nodig hebben. Ja. En we hebben toch allemaal huidhonger. Hoe stom woord
nee,
dat is.
Nee, dat is waar. Maar goed, ik kan ook liefde van mijn vrienden ontvangen. Yes. Dus ja, maar toch in een relatie kan je ook wel stappen maken samen. Ja. Dat zou natuurlijk ook wel heel goed zijn voor je ontwikkeling.
Ja. Nou ja, en plus bij seks, om het nog heel even terug naar seks te halen.
Altijd
is
leuk.
Het, ja, toch. Is het ook wel zo dat op het moment dat jij met iemand sekst, dan komen er hormonen vrij in jouw brein en ook van je partner, die letterlijk, de oxytocine onder andere, die letterlijk zorgen voor hechting. Oxytocine komt ook vrij als je kinderen baart. Dus die hechting, die is dermate waardevol, dat ga je niet met vrienden hebben.
Nee.
Dus in die zin is het wel iets waar we allemaal vanuit de natuur wel op zoek naar zijn. Maar hoeft dat niet per se van één persoon, of hoeft dat niet per se blijvend van één persoon?
Nee. Kautar, Darmoni zijn de eerste podcast. Nee, je moet wachten met elkaar, met seks hebben met elkaar, naar de derde date pas, want dan, dan laat je iemand een beetje voor je werken. En ik heb altijd de reflex gehad van, ja, wat een onzin, want als je wil seksen, moet je kunnen seksen. Mm-hmm. En maar goed, daar hebben we dan toch wel, dus het is toch blijven hangen, dit advies. Wat zeg jij hierover?
Ja, nou, op zich snap ik wat ze zegt, alleen ik denk dat het toch een beetje jouw mening daarin volgt. Ik denk dat het iets is van ontzettende overspoeling van aantrekkingskracht, waar je op dat moment echt prima naar kan luisteren. En ik denk niet dat je daar een bepaald verkeerd signaal mee af kan geven. Ik denk dat het gewoon is, hey, ik vind jou leuk en laten we fijne dingen met elkaar doen. Mm-hmm. Dus het is gewoon een samensmelting van op dat moment iemand waarvan jij denkt, daar kan dat mee en daar wil ik dat mee.
Oké. Want ik ben single en met mij 38% van de Nederlanders.
Yeah.
Hoe kan dit? Binden we ons steeds minder?
Nou, ik denk dat dat binden wel meevalt. Maar ik denk dat we wel wat meer een wegwerpcultuur hebben op het relationele vlak.
Okay.
Kijk, je ziet natuurlijk Tinder. Mensen die swipen. En het is van altijd bezig met de betere volgende.
Mm-hmm.
Dus er is altijd het gevoel van, oké, we hebben veel keuze. Dus veel keuze geeft vaak stress. En zorgt er eigenlijk voor dat je een soort van stagneert in het proces. Dus door al die keuze denken we dat er altijd een betere is. Mm-hmm. En dat laat ons eigenlijk een soort van lam. Dus daarmee denk ik dat misschien deze coronatijd nog wel wat uitkomst biedt. Omdat mensen toch dat emotionele stuk wat meer gaan uitdiepen.
Mm-hmm.
Omdat er gewoonweg niet meteen die stap naar het fysieke is. Tenminste voor veel. Dus dat vind ik nog wel een positief iets. Ik hoop dat we wat verder kunnen kijken dan alleen dat perfecte plaatje.
Ja. En wat bedoel je dan daarmee? Wat verder kijken?
Ja, mensen kunnen mooier worden en leuker worden naarmate je er langer mee omgaat.
Ja.
En het is heel makkelijk om heel snel te zeggen, hij of zij doet dit of dat niet goed en ik ben weer weg. Terwijl misschien is dat plaatje niet perfect, maar is het wel, hoe zeg je dat? Komt het wel veel dichterbij dan iemand die een andere mix heeft, zeg maar. Die misschien op dat ogenblik voor jou perfecter lijkt.
Ja. Maar goed, uiteindelijk is het dan toch ook een soort angst voor je. Ik bedoel, ik kom heel veel mannen tegen met een soort Peter Pan syndroom. Lekker jong blijven. En toch een heftige vorm van bindingsangst.
Mm-hmm.
Ja, en ik snap dat ergens ook wel. Want langer met elkaar omgaan betekent ook dat het uiteindelijk is een monogame relatie. Mm-hmm. En dat angstbeeld van alles moeten, dat herken ik wel. Hè? Dus de kerstdis, loodjes trekken, Sinterklaas. Ja. Ja, ik krijg daar echt vlekken van in mijn nek.
Ja, dat snap ik.
Dus we verwachten ook best heel veel van elkaar,
juist,
toch?
Juist, heel. En dat is eigenlijk op alle vlakken. Het moet allemaal leuk en interessant zijn.
Ja.
En we willen eigenlijk al die boxjes afgetikt hebben, dat als we op een verjaardag staan en mensen vragen, en hoe heb jij het? Dat je gewoon eigenlijk al die dingetjes kan opnoemen, want jij hebt het zo goed voor elkaar. Ja. Terwijl dat eigenlijk natuurlijk onzin is. Het gaat erom dat je happy bent.
Ja.
En dan maakt het niet zoveel uit op welke manier.
Nee.
Je hebt het net over die Peter Pan syndroom mannen. Mm-hmm. Maar je hebt in ieder geval wel op dit moment, en dat is ook goed om voor jou te weten, ook heel veel mannen voornamelijk, ook vrouwen, maar voornamelijk mannen, die zeker in deze coronatijd heel veel porno kijken.
Mm-hmm.
En porno is eigenlijk heel killing. Want tuurlijk weten we allemaal dat porno niet het normale plaatje is. Dat is, staat als een paal boven water, dat weet iedereen. Maar wat heel veel mensen niet weten, is dat het iets in je brein verandert.
Okay.
En het zorgt er namelijk voor dat je een soort van verslaafd raakt aan een hoge shot dopamine die je iedere keer krijgt. En mensen, bijvoorbeeld in deze coronatijd, maar ook gewoon mensen in stressvolle beroepen bijvoorbeeld, die hebben soms even een stress releaser nodig. Nou, dan gebruiken ze heel vaak porno in combinatie met masturberen. En als je dat maar dagelijks doet en denkt, oh, even lekker dat gevoel, even die stress eraf, of even verveling, dan raakt jouw brein dus gewend een hele hoge shot dopamine.
Okay.
Wat eigenlijk net zo heftig is als alcohol en drugsinname dagelijks. Nou, op dat moment, als jij dan seks hebt met een echt, met een echt mens,
persoon,
in plaats van de porno, dan komt die dopamine eigenlijk maar halverwege.
Okay.
En dat zorgt ervoor dat iemand dus problemen kan krijgen met de opwinding, maar ook echt minder snel warm wordt van iemand. Dus binnen een relatie kan dat dan problemen opleveren in de zin van erectie, maar ook twijfel van, maar ik weet niet of ik mijn partner nog wel leuk genoeg vind, want ik voel die opwinding niet. Maar dan is dat eigenlijk de porno die gewoon de boel vernachelt. Maar dat weten ze heel vaak niet.
Wat interessant dit.
Het is heel interessant. Maar je merkt dus ook dat als vrijgezel je ook dit soort mannen kan treffen. Vrouwen kan net zo goed.
Ja.
En dat maakt dus ook dat het heel moeilijk is om met dit soort mensen een emotionele band op te bouwen. Omdat ze voelen na 2-3 keer contact, dan merken ze, maar ik vind het eigenlijk helemaal niet meer zo spannend. Want die dopamine van, als je iemand nieuw treft, dan is die shot dopamine nog vrij hoog. Want dan is er een nieuwheid die een soort van ook datzelfde effect geeft. Dus op een gegeven moment is die nieuwheid eraf en dan krijgen ze die shot dopamine niet meer. En dan hoppen ze eigenlijk naar een volgende persoon. En dan twijfelen vrouwen aan zichzelf of mannen twijfelen aan zichzelf van, val ik nog wel op deze persoon of val ik überhaupt
op vrouwen? Heeft heel weinig te maken met bindingsangst eigenlijk.
Ja.
Wat wel vaak als een soort reden wordt gezien. Als iets niet werkt na 2 of 3 of 4 dates.
Juist. Ja, en het kan dan ook zijn dat diegene dus inderdaad die opwinding niet zo voelt en dat dan dus verkeerd plaatst. Maar het kan ook zijn dat het ineens zich uit in een erectieprobleem. Dat op het moment die erectie het af laat weten. En dat die man dan denkt, wegwezen, want dit wil ik niet. En dan gaan ze naar een volgende persoon. Want dan is die nieuwigheid er weer en dan hebben ze dat niet.
Maar dus het heeft dus echt met het kijken van pornografie te maken en dus niet met het masturberen zelf.
Het is de combinatie. Want als je alleen naar porno zou kijken, je zou niks doen. Dan legt jouw brein niet de connectie tussen seksuele opwinding. Dus het is inderdaad porno kijken met masturberen.
Okay. Het staat zo ver af van het nastreven van naar een relatie. Hè? Dus er zit zo'n gat tussen, tussen dit probleem en de wens naar een soort huisje, boompje, beestje relatie.
Ja.
Want dan zou je veel meer moeten delen met elkaar. En dat lijkt mij in dit geval heel lastig.
Ja, zeker. En vaak omdat mensen ook niet weten waar het aan ligt, merk je dat er een enorme botsing komt tussen die partners, omdat ze ook niet snappen waar het vandaan komt.
Nee.
En dat maakt dan dat zo'n relatie ook echt gaat wankelen. En voor vrijgezellen is het ook gewoon moeilijk om je daardoor te binden.
Ja, heel lastig. Ja, binden. het is nogal wat. Ja. Bindingsangst is natuurlijk ook iets wat, wat volgens mij in deze tijd ook steeds een groter probleem wordt.
Ja.
Erken jij dat?
Ja, ik merk het wel dat mensen vooral het moeilijk vinden om te binden, omdat ze bang zijn dat ze een verkeerde keus maken.
Oké. Okay.
En dus niet zozeer om met iemand te zijn of om kwetsbaar op te stellen, maar vooral doe ik er goed aan om met deze persoon zoveel tijd te besteden? Of moet ik niet iemand die beter is op dat vlak of dat vlak? Dus ook wederom die keuzes en wederom dat perfecte plaatje eigenlijk. Dat is wel wat ik het meeste hoor. Dat angst om te falen is gewoon wel een heel groot iets. En ook zeker in de seksologie.
Ja. Ja, ik zit te denken, mijn goede vriendin Alice, die bellen we elke week. En die zei, ik vroeg aan haar, denk je dat ik bindingsangst heb? Want ineens dacht ik, misschien heb ik dat wel. Want toen zei ze, nee, dat heb je niet. En ik denk ook niet dat ik dat heb.
Nee.
Want ik denk dat ik me heel makkelijk kan binden. En ik ben ook heel vrij. Ik ben ook seksueel heel vrij. Dus ik vind dat allemaal helemaal niet zo ingewikkeld. Mm-hmm. En ik heb dus ook gewoon seks. Dat is de eerste date. Dus ja, wie wil, die kan me bellen. Nee hoor, geintje. Ik heb dus wel volgens mij een vorm van verlatingsangst. Dus ik ben dus heel makkelijk om mensen binnen te laten. Mijn moeder zei vroeger altijd, jij bent veel te makkelijk. Jij hebt allemaal vriendinnen over de vloer en iedereen mag je kleren lenen. Je geeft je sleutels al weg na één week spelen. Maar je wordt ook heel makkelijk gekwetst omdat ik te open ben, zeg maar. Mm-hmm. Dus ik denk dat daar zit best wel een punt. Yeah. Dat het te makkelijk. Yeah. Ik laat mensen heel makkelijk binnen, maar ik ben dus ook heel bang om die weer kwijt te raken. Dus een soort verlatingsangst, denk ik.
Ja, dat zou kunnen. En dat je dat dan verlamt.
Ja.
Want op het moment dat dan dus het risico erin zit dat je iemand kan gaan verliezen, dan ga je misschien juist die muur omhoog trekken.
Ja.
Ik weet het niet.
Ja, dat
want
zou
ik weet
kunnen.
Natuurlijk te weinig van je. maar dat is wel wat je dan kan doen om jezelf te beschermen. Want dan ben je bang om dat kwijt te raken. Dus om dan mezelf de stekker eruit te trekken, dat is minder pijnlijk.
Ja. Nee, dat is wel herkenbaar, ja.
Ja.
Ja,
en dat is heel logisch. En dat is gewoon een kopingsmechanisme eigenlijk.
Maar het is het omgedraaide van bindingsangst, toch? Ja. Dus in principe is het hetzelfde.
Ja, nee, het is inderdaad een beetje het omgedraaide. Maar het heeft allemaal te maken met een bepaalde angst. En die je dan eigenlijk, hoe zeg je dat? Die je inzet om jezelf te beschermen.
Mm-hmm.
Maar door te gaan kijken van hoe kan ik, hè, stel dat je daar niet per se aan wil werken. Want kijk, het kan ook gewoon een gegeven zijn wat je zegt, nou, dat heb ik. En daar ga ik mee om. Punt. Hè. Je hoeft niet altijd aan alles te werken.
Nee?
Nee, dat denk ik dan. Ik denk dat ook, weet je, als het niet per se super dysfunctioneel is in je leven, dan hoef je er niet per se iets mee. Dus als jij denkt van, nou ja, goed, dat is een gegeven. Hoe ga ik dan kijken dat ik dat een beetje zo vormgeeft dat ik daar niet heel erg last van heb. Of dat je het herkent voor jezelf en dat je daar even doorheen bijt.
Mm-hmm.
Maar dat is inderdaad gewoon een beetje vallen en opstaan en toch nog steeds uitproberen en zoeken naar de juiste manier voor jou.
Maken we het hele concept relatie niet gewoon veel te belangrijk?
Dat zou best eens kunnen. Ja, het hebben en het behouden van de relatie. Want dat is ook wat ik heel veel in mijn praktijk hoor. Van, ja, dan heb ik maar seks. Want ja, dat hoort toch in een relatie. Of dat, dan hou ik hem tenminste bij me.
Ja.
En dat is zo zonde. Want als je seks gaat hebben voor de ander, ja, dan gaat het heel gauw mis. Want dan krijg je dus niet meer die beloning. En dan heeft het, ja, dan gaat je libido eigenlijk als een gek achteruit. En dan krijg je een hele verwrongen relatie met seks. Maar dat is wel wat er heel veel gebeurt. Van, ik wil hem bij me houden, dus ik heb maar seks.
Maar goed, soms moet je toch ook gewoon een beetje zin maken. Dit is natuurlijk heel erg wat dit zegt.
Nou ja, daar ben ik het zeker wel mee eens.
Ja, toch? Ja.
Nou ja, zin maken is altijd zoiets waar mensen over vallen. Maar ik zou het dan willen noemen openstaan voor die seksuele prikkels.
Ja, want dat perfecte plaatje, dus dat droombeeld. We hebben daar in de vorige aflevering met Saskia Noord ook over gehad. Die zit het ook in de weg. En bij mij ook, hoor. Want ik heb een relatie hiervoor gehad. Dat liep niet goed door allerlei andere redenen. Maar ik had wel heel erg het idee, oké, dit is dan eindelijk, ga ik samenwonen. Heb ik een auto, een bonuskind. Misschien gaan we praten over kinderen. Het was heel erg alsof ik al die boksen had afgevinkt, of hoe noem je dat?
Yeah.
Want dan heb ik het perfecte plaatje nou eenmaal in die relatie. Nog geen week zat ik op de bank en toen dacht ik, oh nee. Nee, dit is helemaal niet wat ik wil, geloof ik.
Yeah.
Maar de druk om dat wel te gaan doen is zo enorm.
Ja.
ja, volgens mij is dat een enorm probleem in onze maatschappij.
Ja, want die druk, die legt je eigenlijk lam.
Ja.
En dat zie je eigenlijk op alle vlakken met betrekking tot de liefde. Op het moment dat jij druk voelt, dan eigenlijk verdampt alles. Mm-hmm. Dus wat er maar verliefdheid is, dat verdampt gewoon. Want als wij druk voelen, dan willen we eigenlijk gewoon uit de situatie. Dan willen we hollen.
Ja.
En dat maakt het dan dat het zo de verkeerde kant op valt.
Ja, want je maakt dus ook verkeerde keuzes dan.
Ja. Dus eigenlijk zou het mooier zijn als je kan gaan... Hè, je voelt dat misschien dan op dat moment. Maar dat je dat gewoon heel rustig voor jezelf gaat bedenken. Oké, ik ga daar nou niet druk op gooien. Ik zie het wel. Mm-hmm. Maar ja, dat doen we helaas niet zo gauw.
Nee.
Omdat we juist die opgelegde druk maar blijven voelen.
Ja, ja, en je heel erg graag... Ik wilde heel graag voldoen aan een plaatje die ik in mijn hoofd had gecreëerd.
Ja.
Dus eenmaal uit die relatie heb ik heel erg gedacht... maar wat ging daar nou eigenlijk mis? Hè?
Snap ik.
Ik heb iets voor mezelf toch... ik heb toch een soort beeld op willen houden van mezelf... en dat geprobeerd. En past dat eigenlijk wel bij mij?
Ja.
Past dat eigenlijk wel bij de mensen om me heen? Als ik daar eens over praat, dan hoor ik toch heel vaak... nou ja, ik weet het eigenlijk niet. En misschien, ik ben daarna bijvoorbeeld gaan latten. Mm-hmm. Dat paste veel beter bij mij.
Ja. Op die manier ga je dan toch zoeken inderdaad. Hè, als je daarvan geleerd hebt. En nou ja, dan misschien nieuwe andere keuzes gaat maken in de toekomst. En ik denk dat je zo wel ergens tot een balans gaat komen van... nou ja, dit werkt dan wel voor mij. Mm-hmm. Maar zal je wel, denk ik, altijd... moeten uitgaan van jouw eigen gevoel. En ik denk dat heel veel mensen altijd... dat in heel veel situaties mensen zoveel in hun hoofd zitten... met inderdaad hoe het hoort, hoe het zou moeten. Mensen hun familie, mensen die dingen van ze verwachten. Waardoor ze alles eigenlijk kapot analyseren. Want heel veel mensen zeggen wel eens van... ik voel het niet. Ik weet niet of ik verliefd ben, want ik voel het niet.
Nee.
En maar dan zijn ze eigenlijk gewoon alleen maar heel hard aan nadenken. En zetten ze eigenlijk dat gevoel helemaal niet open.
Nee, dat begrijp ik dus niet. Want ik kan heel makkelijk heel snel verliefd raken. Dus ik weet precies of ik wel of niet verliefd ben.
Top.
Of dat ik nooit verliefd... er zijn mensen die zeggen, ik ben nog nooit verliefd geweest. En denk ik, ja, dat kan toch niet?
Nee, dat kan eigenlijk niet. Maar misschien laten ze dat niet echt toe.
Dus je denkt wel dat ik emotioneel wel in staat ben.
Ja, zeker. Dat klinkt hartstikke goed.
Dus.
Maar over het algemeen denk ik, als jij zorgt dat jij lekker in je vel zit, en dan bedoel ik seksueel gezien, en hoe zeg je dat, gewoon happy in je hoofd bent. Ik denk dat dat wel een basis is wat je lekker moet hebben zitten. En op dat moment dan straal je dat ook uit naar een ander. Nou ja, even vanuitgaande dat het niet coronatijd is. Kijk dan even wat voor je werkt. Is het dan toch gewoon de kroeg waar je fijne oogcontacten op zoekt? Of is het het swipen of iets dat daarmee te maken heeft? Probeer dan wel niet te kritisch te zijn. En probeer daarin een beetje te kijken van... hey, wat spreekt mij nou aan? En dat ga ik gewoon onderzoeken. En is het niet, dan is het het niet. En ga je dan niet op je kop zitten van... jeetje, ik doe iets verkeerd. Nee, nou, dan was het het niet.
Nee.
En door. Dus durf te falen, durf weer op te staan. En trek het je niet aan. Probeer te leven. En
Is het belangrijk om een jonge vrouw te stimuleren om veel om er echt op uit te gaan? Jij zegt over jezelf. Hè?
Ja.
Nou, dat werd nou niet per se gestimuleerd bij mij thuis.
Nee.
Heb je dat gemist?
Ik denk wel dat als ik. Als ik terugkijk, dat ik dat wel had moeten doen en had willen doen.
Ja.
Maar ik was toch ook weer te snel in vriendje en fijn voelen. En je dacht, oh ja, dit is wel gezellig
is ook wel
en
goed.
Leuk. En juist eigenlijk daar een beetje in leunend. Van, oh, dit bevalt me wel. En wat als ik wegga? Oh, dat weet ik niet. Dus blijf maar lekker hangen. Terwijl ik denk dat je juist eigenlijk jezelf heel goed leert kennen. Op het moment dat jij... Kijk, tuurlijk, je hoeft niet constant een one-night stands te hebben. Maar als je gewoon met je kop erbij af en toe zo zo'n andere partner hebt. Dan dat is een ontzettende goede leerschool voor jezelf.
Ja.
Je wensen, je grenzen echt zoveel. Dat is zo waardevol. Dus zeker in die periode van, nou ja, wat is het, 20 tot 30 of zo. Had ik dat eigenlijk veel meer willen doen.
Ja.
Maar goed, dat is niet. Maar hè, dat kunnen we niet meer terugdraaien. Maar dat zou ik mijn kinderen wel mee willen geven.
Oh ja? Ja.
Ja. Van ga in die periode, ja, misschien niet, weet je, een relatie van 5 jaar aan, maar ga dan gewoon echt, natuurlijk als het gebeurt, ja, dan gebeurt het, maar ga liever toch een beetje de bloemetjes buiten zetten.
En kijken, kijken wat er kan en wat er mogelijk is.
Ja, en niet alleen op seksueel vlak, hè, maar ook qua karakter leer je zoveel over jezelf. En,
ja.
En ja, dat is zo belangrijk, daar alleen al voor.
En dat gaat je helpen in een latere relatie.
Ja, en het maakt gewoon dat je veel beter je keuzes kan maken voor een gedegen hoe zeg je dat? Gelukzalige, gelukmakende relatie. Ja. En welke vorm dat dan
en
is.
En welke vorm dan ook.
Ja.
Nou ja, we gaan verder zoeken. Ik ga verder zoeken.
Ja, zeker doen. En neem je tijd en neem je rust. En probeer te voelen.
Ja, dat ga ik zeker doen. Ja. Dankjewel.
Alsjeblieft.
Dankjewel.
Alsjeblieft.
Oké. Het is dus verstandig om eerst eens even flink de bloemetjes buiten te zetten voordat je je laat vastleggen in een monogame relatie. Want eigenlijk zijn we daar helemaal niet voor gemaakt. Sterker nog, schuismasseren zit zelfs in ons DNA. Benieuwd hoe Alice hier naar kijkt. Zou ze openstaan voor een open relatie? Even bellen met Alice.
Hey.
Hey El.
Hey Deb.
Nou, wat leuk.
Gezellig.
Wat leuk om jou over te spreken. Hoe doe je dat eigenlijk, forever monogaam blijven? Want ik heb net geleerd dat we er helemaal niet voor zijn gemaakt. En sterker nog, het kan zelfs in ons DNA zitten. Vreemd gaan.
Echt waar, joh?
Ja. Ja, dus okay. Ja, heb jij goede genen of heb jij slechte genen?
Ik denk dat ik er wel voor gemaakt ben.
Ja?
Ja.
Denk jij nou nooit,
ik denk het wel.
Na zoveel jaren, godsamme zeg, ik zou wel eens een keer een ander smaakje willen.
Kom je weer met je bolognese chips?
Ja, maar het is toch zo, na zoveel jaren naturel chips, wil je toch ook een keer een handje paprika chips?
Ja, maar ik heb die urge niet zo, geloof ik.
Nee, nou
maar misschien komt het ook omdat ik denk van dat ik de ander daar dan ook heel veel verdriet mee doe, weet je wel? Dus dan, dat is me het allemaal niet waard. Ik ben gewoon niet zo daarmee bezig ook, denk ik.
Nou ja, dan ben je gezegend met het goede gen. Want er zijn natuurlijk heel veel mensen die daar wel last van hebben. Dus Eveline krijgt natuurlijk al die mensen op haar op de bank. Ja, zo'n open relatie, denk je dat dat werkt?
Nou, ik kan me voorstellen dat het voor mensen wel werkt. Omdat ze dan toch die bevrediging krijgen uit meerdere... Weet je wel, dat je niet alles uit één relatie... Daar hebben we het natuurlijk al eerder over gehad. Dat je niet alles uit één relatie hoeft te halen.
Mm-hmm.
En ik denk dat er gewoon een heel erg cultureel stigma op een open relatie zit. Zo van, wat doe je jezelf aan en kan dat wel? En dat hoort niet, weet je wel. Daar hebben mensen natuurlijk gewoon best wel een mening over.
Mm-hmm.
Dus ik kan me voorstellen dat mensen het ook liever voor zichzelf houden. Maar ik denk, ja, waarom eigenlijk niet? Weet je wel, als je daar gelukkig van wordt en het kan.
Ja.
Ik denk alleen niet dat ik zou het niet kunnen.
Nee, nou, waarom niet?
Nou, ik denk toch dat je dan iets van jaloezie hebt, weet je wel. Het is namelijk toch ook wel heel erg mensen eigen om iets voor jezelf te willen houden.
Ja.
En om jezelf, weet je wel, om delen is volgens mij niet helemaal ons sterkste punt. Het kan ook wel een mooie oefening zijn om daar wel voor open te staan en kijken wat dat dan met je doet. En, ja. Maar goed, dan moet je wel heel erg zin hebben in een stevig potje zelfreflectie. Lekker in de spiegel kijken.
Ja, Jezus.
Je moet wel stevig in je schoenen staan.
Ja, zeker. Ja, goed. En als het niet nodig is in de relatie, hoeft het natuurlijk ook niet. Hè? Nog iets anders wat ze ook zei, is dat het goed is dat je eventjes flink de bloemetjes buiten zet als je jonger bent. Dus even dat het echt wel nut heeft. Zeker als je daarna een lange relatie aangaat. En nou ja, in combinatie met dat we weten dat we toch niet monogaam zijn, lijkt me dat ook heel verstandig. Hoe kijk jij daarna?
Nou, dat helpt natuurlijk wel. Als je altijd bij dezelfde persoon bent, dan gaat het waarschijnlijk eerder kriebelen dan als je al veel meer hebt rondgeshopt en denkt, nou, ik weet een beetje wat er zoal gebeurt daar buiten de deur.
Mm-hmm.
Ja, dan is denk ik die behoefte minder, ja. Ja, het is ook maar, weet je wel, ja, als je niet bij iemand blijft plakken die je leuk genoeg vindt, ja, dan ga je gewoon sneller verder kijken.
Nee, dat is ook zo. Ja.
Ja.
Nou ja, daar zit best een stigma op, hè? Vrouwen die seksueel vrij zijn en lekker rondhoppen. Ik bedoel, zo is het ook.
Dat is toch ook wel echt belachelijk in 2021. Dat we nog steeds verschillende benamingen hebben voor mannen die dat doen en vrouwen. En dat vrouwen altijd te slet zijn en mannen stoer.
Ja, ja, het is, je gelooft het gewoon bijna niet dat nog in deze tijd nog steeds zo is. Maar goed, het is gewoon echt wel zo. Het is gewoon zo. Ja, vrouwen.
En mannen willen het ook gewoon toch niet weten. Ik bedoel, van jou willen ze toch ook niet horen.
Nee.
Dat je al, ik weet niet hoeveel mannen.
Versleten.
Dat vinden ze toch ook versleten, ja, verslonden, mag ik zeggen.
Nee, dat willen ze niet weten. Nee. Niemand, geen een van mijn exen wilde dat weten. Sterker nog, daar heb ik echt ruzies over gehad. Ja.
Ja, dat vind ik ook heel bijzonder.
En niet bij één hoor, gewoon bij al mijn vriendjes. Ja. Terwijl andersom... Nou, in de eerste weken wist ik al het hele balboekje van voor naar achter.
Ik wou net zeggen, krijg je ongevraagd alle details erover. Ja, joh. Ja,
of zat ik ineens aan tafel met 5 exen.
Ja.
Ja, niet dat, bedoel, dat is niet erg. Ja. Nee, andersom had dat gewoon niet, was dat niet mogelijk. Echt niet mogelijk. Nee. Oké, nou, dank je wel weer.
Jij ook. Ik heb weer wat geleerd.
Wat heb je geleerd?
Dat ik zin heb in chips.
Ja. Nou, doe je ding. Wel naturel, hè? Gewoon stick to the plan. Oké, El. Ik spreek je volgende week wel weer, hè?
Tot later.
Oké, doei. Doei. De meesten van ons willen een vaste monogame relatie, maar daar zijn we volgens Eveline niet altijd voor gemaakt. Het grootste struikelblok is dat we te veel van één persoon verwachten. Maar goed, gelukkig zijn er ook andere relatievormen. Misschien past een open relatie beter bij jou of word je gelukkig van latten. Belangrijk is in ieder geval dat je happy bent met jezelf en met je eigen seksualiteit. In de volgende aflevering praat ik hierover met journaliste Milou Deelen. Ik hoop dat je dan weer luistert.